De gemeente die in het Oude Testament voorkomt, dat wordt door sommigen wel betwijfeld. Maar deze studie heeft tot doel om duidelijk aan te tonen dat dat wel degelijk zeer vaak zelfs voorkomt. En als je dat niet gelooft of niet ziet, dan mis je toch een belangrijk aspect van Gods woord. En de gemeente is sowieso een apart verhaal in de schrift. We hebben het nu over het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is. En dat betekent dat als we de Bijbel onderzoeken, dat de gemeente feitelijk een onderbreking blijkt te zijn in het plan van God. Begrijpt u me goed, het is geen noodgreep van de Heer geweest van, oh heden, Israël komt niet tot geloof, laat ik nu intussen maar wat anders doen. Het is wat de Bijbel noemt, dat God werkt alle dingen naar de raad van zijn wil, volgens Efeze 1. En de schrift zegt ook dat naar het eeuwig voornemen wat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer, zelfs ook de roeping van de gemeente wordt vermeld in Efeze. We komen misschien vanavond nog wel even terecht. En dus het is echt wel op zich in de schrift te vinden. Het is een verborgenheid, zoals de Bijbel dat dan noemt. En daarom zeggen sommigen, het komt dan in het Oude Testament niet voor, omdat het een verborgenheid is. En het is dan pas sinds de dagen van de opstanding van Christus, en meer specifiek sinds de dagen van de apostel Paulus, wat de gemeente betreft, nadrukkelijk gepredikt. En op zich is het ene wel waar, maar dat betekent nog niet dat het dan in het Oude Testament niet te vinden is. Je moet met het licht van het Nieuwe Testament de waarheden omtrent de gemeente in het Oude Testament kunnen herkennen. En daar komen we in deze studie wel tegen, maar vanavond wil ik dan vooral stilstaan bij het feit dat de gemeente een onderbreking is in Gods plan. Die hij wel gepland had, want ook van ons wordt gezegd in Efeze 1 dat wij al uitverkoren waren in Christus voor de grondlegging der wereldstaten, dan vertaald, daar ga ik nu verder niet op in. Maar dat stond dus ook al lang vast en dat is een van de geestelijke zegeningen die de Bijbel nu eenmaal noemt met betrekking tot de gemeente. En het betekent dus dat het al lang in Gods plan vaststond. Het is alleen in de dagen van het Oude Testament niet openlijk bekendgemaakt. Het is verborgen aanwezig. En als wij met het licht van het Nieuwe Testament, waarin de gemeentelijke waarheden wel degelijk ons heel expliciet worden meegedeeld, dat licht meenemen naar het Oude Testament, dan zien we dat dat heel vaak terug te vinden is. Begin even met de grote lijn die de Heer in zijn woord eigenlijk geeft. Je weet dat het grootste deel van de schrift heeft betrekking op Israël. Toch, dat is vanaf het begin, vanaf Abraham eigenlijk al de bedoeling geweest. En het godsplan ten aanzien van Israël bevat beloften die hij gedaan heeft, die hij ook uiteindelijk in vervulling zal doen gaan aan een gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van zijn wederkomst. En het is goed om even de hoofdlijn te zien die verband houdt met de komst van het koninkrijk. Ik begin even een aantal belangrijke schriftplaatsen met je te lezen, zodat we daar vanzelf terechtkomen. We beginnen in Jesaja 2. Daar lezen we een belofte die vandaag de dag nog steeds niet vervuld is, maar die in de oud-testamentische tijd door de profeten er wel gekend was. En Jesaja 2, vanaf het eerste vers, daar staat het woord dat Jesaja, die leefde ruim 600 jaar voordat Matthäus geschreven werd of begon in de dagen van Johannes de Doper. Dus dat is lang daarvoor. En dat de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. En het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen geen oorlog meer leren. Komt gij huis Jacobs, laat ons wandelen in het licht des Heren. In dit gedeelte wordt dus gesproken over de berg van het huis des Heren, die in de Bijbel dan ook de berg Sion wordt genoemd. Denk maar aan Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd over mijn heilige berg of de berg mijner heiligheid. En dat is Sion. En die koning blijkt ook die zoon van God te zijn. Want er staat in Psalm 2 meteen achteraan, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus de koning die God bedoeld heeft om te regeren in Sion, het aardse Jeruzalem en Sion, dat is niemand anders dan de zoon van God. Die zou daar regeren. Dat stond al vast, stond in Psalm 2 al. En hier wordt er ook aan gerefereerd, want een berg staat in de Bijbel gewoonlijk voor dat wat hoog en machtig is en bijzonder voor het koninkrijk. Dat kan een werelds koninkrijk zijn. Hè. Zo wordt Babel bijvoorbeeld beschreven als een verdervende berg in Jeremia 51. Omdat die inderdaad ook verderf bracht. En zo zal het in de toekomst met Babylon ook weer zijn. Maar bijvoorbeeld ook in Daniël 2 lezen we over de geschiedenis van die droom van Nebukadnezar met dat statenbeeld. Goud, zilver, koper en dan ijzer en ijzer en leem. En dan komt er een steen van de berg af die zonder handen losgemaakt wordt. Dus dat wordt door God gedaan, geen menselijke handen. En die rolt naar beneden en die vermaalt het hele beeld. En wordt dan zelf tot een berg die heel de aarde vervult. En die steen is natuurlijk een beeld van Christus, de steenrots. En die wordt tot een berg, dat betekent dat het tot een koninkrijk wordt. Want dat staat in Daniël 2 er gewoon bij. En Daniël 2 vers 44 staat dat het koninkrijk is van de God des hemels. Dat hij zal verwekken en doen opstaan en dat het nimmer zal vergaan. En degene die in dat koninkrijk regeren zal, is dan ook degene die beloofd is koning te zullen zijn. Dat is de zoon van David. En hier wordt gezegd dat hij vastgesteld wordt boven de top der bergen, dus boven alle andere koninkrijken in deze wereld. Want heuvelen en koninkrijken zijn identiek. Bergen zijn hoger dan heuvelen, maar het zijn dus machtigere koninkrijken. En heuvelen zijn iets minder machtige naties. Maar ze zullen allen onder de heerschappij van dat ene koninkrijk van God gebracht worden. En er staat bij dat zelfs alle heidenen tot die berg zullen toevloeien. Dat zijn dan wel de gelovigen uit de heidenen die daar komen. Want wie niet gelooft heeft ook geen toegang tot dat koninkrijk. En er staat dat vele volken zullen heen gaan en zelfs het initiatief nemen uit hun hart vandaan om op te gaan naar Jeruzalem, naar die berg van het huis des Heren, om daar onderwezen te worden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Dat zijn twee keer dezelfde strekking eigenlijk. En het is natuurlijk dan ook Israël wat dan dat onderwijs zal geven, want Israël was van origine al bestemd om een priesterlijk koninkrijk te zijn. Ze zijn helaas uit het priesterambt gezet omdat er geen kennis was. En vandaag de dag is juist die priesterlijke taak bij de gemeente terechtgekomen. Het beheer van het woord van God is juist bij het volk Gods nu, dat is de gemeente terechtgekomen. En maar in de toekomst, als de gemeente eenmaal opgenomen is en bij de Heer zal zijn, dan zal de Heer zijn plan met Israël weer hervatten. En een gelovig overblijfsel van Israël zal als priesters des Heren optreden. Zo staat het gewoon ronduit in Jesaja 61 vers 6. Als de steden weer herbouwd zullen worden, en dat is na de wederkomst van Christus pas mogelijk. En in de 1000 jaren zullen zij dan dat koninkrijk van priesters zijn. En onderwijzen de volkeren die daar naartoe gaan, om ook de Heer te aanbidden. En het loofhuttenfeest zelfs te vieren volgens Zacharia 14. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. En alles kun je het Oude Testament terugvinden. En hier staat dat hij zal richten onder de heiden, zal recht doen, maar ook bestraffen. Voordat het koninkrijk volledig over alle volken opgericht is, zal er wel degelijk strijd zijn. Ja, want er zijn vele koningen der aarde die zich verbinden met het beest dat uit de zee opkomt. En die dan samen tegen de Heere zullen strijden met degene die met hem zijn. Dat is dan de gemeente die dan opgenomen is. En betekent dus dat zij verslagen zullen worden door de Heer met zijn gemeente. En die ongelovig zijn, die zullen niet in dat koninkrijk binnengaan. Maar er is ook in die tijd de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Dat wordt ook door het gelovige overblijfsel van Israël na de 70ste jaarweek verkondigd. Ik ga ervan uit dat jullie die dingen wel wat kennen, dus ik kan niet alles opzoeken. Het betekent dus dat er dan ook uit alle volkeren een grote schade voortkomt die niemand tellen kan. En daarvan wordt gezegd dat ze uit de grote verdrukking komen. En dat ze hun klederen hebben gewassen, wit gemaakt, in het bloed van het lam. En die krijgen toegang tot het koninkrijk. Ze staan ook niet voor niks met palmtakken in de handen. Want de palmtakken hebben te maken met het koningschap. Denk maar aan de palmtakken die een rol speelden toen de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed. Toen riep men ook Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. De koning van Israël, de zoon van David. En dat betekent dus dat de gelovigen in de toekomst uit de volkeren toegang tot het koninkrijk, wat dan volledig geopenbaard is op aarde, zullen verkrijgen, omdat ze de prediking van het evangelie van het koninkrijk hebben geloofd. En hier staat dat ook Israël, het huis Jacobs, wandelt in het licht des Heren. Dan is het dus een gelovig volk. Maar dit wat hier staat in Jesaja 2, de eerste versen, is nog steeds toekomst. Het is nog niet vervuld. Maar men wist het wel. En men geloofde ook in de dagen dat de Heer Jezus optrad, dat het koninkrijk eenmaal zou komen. Maar andere schriftgedeelten die daar een aanvulling op geven, die las men kennelijk niet graag. Want die koning die bij dit koninkrijk hoort, daarvan wordt gezegd dat hij uitgeroeid zou worden. Maar laten we even verder lezen. Bijvoorbeeld in Jesaja 9. In Jesaja 9, daar staat natuurlijk een hele bekende profetie over dat koninkrijk wat eenmaal komen zou. Vers 5 en vers 6, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. En het is dus een kind wat geboren is. Nou, dat kennen we natuurlijk bij de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. De zoon die ons is gegeven, spreekt meer over dan specifiek over zijn opstanding. En let wel ons, hè. Dus in de eerste plaats Israël. Maar hij is ook voor ons gegeven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, en dat is niet alleen Israël, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. En hier wordt dus gezegd dat die zoon heerschappij zal hebben op zijn schouder. En zijn naam wordt onder andere genoemd Vredevorst. En dat sluit dus aan bij dat koninkrijk waar we zo net van lazen, waar geen oorlog meer zal zijn. Waar men alle wapentuig omsmeet tot landbouwwerktuigen. Het omgekeerde komt trouwens ook in de Bijbel voor, hè, maar dat is dan wel daaraan voorafgaand. Als men een opstand tegen de Heere zal komen, volgens Psalm 2, hè, dan bedenken ze plannen om tegen de Heere en zijn gezalfden te strijden. En hier staat dat deze vredevorst een grote heerschappij zal hebben, want dat staat in vers 6. En de grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, dat de sterke met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. En de ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Ik vind het altijd een mooi vers, hè. Heel veel christenen denken dat wij het koninkrijk van God in deze wereld moeten oprichten. En hier staat dat de Heer dat zal doen. Bovendien is hij ook vandaag de dag helemaal niet bezig met het oprichten van een koninkrijk in deze wereld. Integendeel, hij houdt zich bezig met een koninkrijk wat in de hemel is. Omdat de koning daar zelf ook is, als hoge priester gezeten op de troon der genade. En wij zijn dan weliswaar getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde zoon, maar dat is niet hier op aarde, dat is in de hemel. En de Heer Jezus kondigde dat op een gegeven moment ook aan, hè, toen de fariseeën bij hem kwamen en vroegen van, wanneer komt het koninkrijk nu? Want dat werd in de dagen van Johannes de Doper en de Heer Jezus gepredikt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Voorwaarde, bekeer u als je dat koninkrijk wil binnengaan. En toen de Heer Jezus met Nicodemus sprak, had hij het over wederom geboren worden. Anders kun je het koninkrijk Gods niet eens zien en ook niet binnengaan. En dus dat is de norm voor de Heer. Nou, dat betekende dus dat men die mogelijkheid wel had. Maar toen de fariseeën dat vroegen, toen zei de Heer Jezus tegen hen, het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk gelaat. Dus het zal niet zichtbaar zijn. Dus je zult misschien denken dat het komt, maar het is er niet. Het zal binnen in uw lieden zijn. En dat is precies de tijd waarin we nu leven. Het koninkrijk Gods is verborgen. Het is in ons hart, omdat de koning daar ook zijn zetel heeft. En de andere kant is dan de rechterhand Gods, omdat hij daar op de troon zit. Het is een hemels koninkrijk. Het koninkrijk is wel gekomen door de opstanding van Christus, maar niet in deze wereld. En dat heeft alles van doen met de roeping van de gemeente. Want het is een volk voor de hemel. En deze belofte die hier staat, dat op de troon van David eenmaal zou zitten iemand die het zaad van David is, en dat is de Heer Jezus Christus, die ook de zoon van David is, die moet nog steeds in vervulling gaan. Want de troon die zou staan in Jeruzalem, die stad zou dan heten des Heeren troon. Dat kun je vandaag de dag niet zeggen van Jeruzalem. Want dat troont de Heer helemaal niet. En andere heerschappijen. Maar de Heer zal eenmaal regeren vanuit die stad. En dan heet het ook niet voor niets de stad van de grote koning in Psalm 48. En deze belofte is dus ook nog steeds toekomst. Maar men wist het. Het stond aangekondigd in het Oude Testament. De profeten hebben het doorgegeven. Men kon het lezen, zwart op wit. En we gaan door, want ook hier in Daniël 7 lezen we dat dat eenmaal komen zou. Daniël heeft er ook over geprofeteerd, Daniël 7. En daar lezen we in een gezicht dat er iemand komt met de wolken des hemels. In Daniël 7, vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. In de tekst van het Chaldeeuws is dit eigenlijk, staat Bar Enash. Maar dat komt overeen met Ben Adam in andere schriftplaatsen, zoals in Psalm 8. En de zoon die uit de mensen voortgekomen is, die erfgenaam is van alle mensen, dat is niemand anders dan de tweede Adam, dat is de Heer Jezus Christus. En hij komt eenmaal met de wolken des hemels, en dan komt hij tot de oude van dagen. Ik denk zelf dat dat dan de Vader is, die hem immers alles heeft overgegeven en dan ook daadwerkelijk zal doen. En zij deden hem voor dezelfde naderen. Nou, het eerste is dat hij komt met de wolken des hemels. Daar kennen we andere schriftplaatsen van. Bijvoorbeeld uit Matthäus 24, vers 30. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel op de aarde vallen. En dan zullen zij zien het teken van de zoon des mensen. En dan zullen ze zien de zoon des mensen komende met de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En we weten ook waar hij komt, omdat dat gezegd werd toen de Heer bij de hemelvaart van de Olijfberg af vertrok. Toen werd gezegd dat die Jezus weer terug zou keren. En dat vonden we ook al aangekondigd in het Oude Testament in Zacharia 14. En daar blijkt dat hij niet eens alleen is. Want dan blijken al de heiligen met hem te zijn. En ook daar vinden we dan nu al een aanwijzing, want wij kennen dat al wat, dat daar dus de gemeente is. Want wanneer Christus zich zal openbaren in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zie je dat je het licht van het Nieuwe Testament meeneemt naar het Oude? Want het staat rechtstreeks in het Nieuwe. Als hij zich openbaart in heerlijkheid, hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid, dan is hij niet alleen, maar komt hij met zijn gemeente. Vandaar dat al die heiligen die daar zijn, ook een aanduiding zijn van de gemeente. Het is een manier om dat te herkennen. En in dit gedeelte wordt gezegd dat hij dan voor de oude vandaag komt en dat hem gegeven werd heerschappij en eer in het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën, tongen eren zouden. En zijn heerschappij, zijn eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus het is voor altijd. Het is al begonnen bij de opstanding van Christus, alleen nog niet in deze wereld opgericht. Dat is pas als hij wederkomt. Dan wordt het eerst geopenbaard in de wereld, opgericht. En als het eenmaal opgericht is, dan hebben we te maken met de openbaring van het koninkrijk. Dat hij regeert over alle volkeren in deze wereld als de koning der koningen en de heren der heren. En dat is wat in vers 14 gezegd wordt. Dus dat hij komt met de wolken des hemels is het einde van de 70ste jaarweek. Ons wel bekend, hè? Dan komt de Heer op de Olijfberg. En daarna krijgt hij als resultaat uiteindelijk ook al die koninkrijken in deze wereld. Want strikt genomen heeft die macht de Heer nu ook al. Hè? Hij zegt zelf, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En er is niets wat hem uitgezonderd is, wat niet onder zijn voeten is gesteld. En die macht heeft de Heer alleen geen gebruik van gemaakt. Dat doet hij nu niet, omdat hij een ander werk doet. In het verborgene. En dat heeft te maken met de roeping van de gemeente. En daarom zegt Hebreeën 2 ook, dat wij dat nu niet zien, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar het is wel zo. Alleen de Heer maakt vandaag de dag van die macht die hij heeft geen gebruik. Omdat hij een ander werk doet. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Als hij onze hoge priester is en als hij voor ons bidt als hoofd van de gemeente, dan is dat specifiek het werk wat hij doet. Dat hij ons onderwijst vanuit de schriften, als de zoon die ons leert en door wie God in deze laatste dagen tot ons spreekt. Of door de Heilige Geest die ons leidt in al de waarheid. Hij is toch die andere trooster. En dat is het werk wat de Heer nu doet. En dat is een werk wat in het verborgen geschiet aan mensen die ook daadwerkelijk tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En die door die ene geest tot in dat ene lichaam gedoopt zijn geworden. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. En dat is wat de Heer nu doet. Hier lezen we over zaken die nog steeds in de toekomst vervuld moeten worden. Maar men wist het. En Zacharia 9 zegt niet voor niks, nadat de Heer is wedergekomen op de Olijfberg, dat hij de Heer als koning één zal zijn en dat zijn naam zal groot zijn over heel de wereld. Dat is Zacharia 14 vers 9. Ik ga nu even met je naar Daniël 9, want dat is een aspect wat men eigenlijk ook zou moeten weten. Daniël 9, die bekende 70 jaarweken, die verdeeld worden in 7 jaarweken. Het is een week van jaren, blijkt ook uit het verband. Denk maar aan de geschiedenis van Jacob. Die werkte voor zijn beide vrouwen 2 keer 7 jaar. En daar staat ook vervulde week van deze. Dat is een jaarweek dus. Een week kan ook een week van dagen zijn, maar dan moet het uit verband blijken. Als het een week van dagen was, dan was dit al lang vervuld geweest. Maar het blijken jaarweken te zijn. En het houdt dus in dat die 7 en die 62 weken die hier genoemd worden, samen 69 weken vormen en dat er nog 1 week te gaan is. Dat blijkt uit het verband. En in vers 26 staat in Daniël 9, en na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Zo, die beloofde Messias, de gezalfde, die over dat koninkrijk zou heersen, waar we nu tot nog toe van gelezen hebben, die vredevorst. Wat gebeurt ermee? Die wordt uitgeroeid. Letterlijk staat er afgesneden, maar dat betekent ook uit het land der levenden wegsnijden. En er staat achter, en het zal niet voor hemzelf zijn, op zich is dat toch niet eens zo'n slechte vertaling, maar als je het letterlijk vertaalt, dan staat er, en er is niet voor hem. Iets ruimer vertaald, hij zal het niet hebben. En wat de Messias, de gezalfde, zou hebben, is zijn koningschap. Wat hem beloofd was, zou hij niet hebben. Want hoewel deze Messias afgesneden werd en ten derde dagen opstond uit de doden en opnieuw gepredikt werd in de handelingentijd dat deze Jezus in de hemel was opgenomen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, dat men wel zich zou bekeren. Want dan zou God Jezus zenden om die tijden der verkoelingen, die tijden der wederoprichtingen te laten beginnen. Maar die zijn niet gekomen, want het volk heeft zich niet bekeerd. Dus daarom is de Heer Jezus nog steeds in de hemel gebleven. En doet hij nu een werk ten aanzien van de gelovigen van de gemeente. En dit is wat men misschien wel had moeten lezen en kennen, maar meestal niet had geloofd. Want men geloofde dat het koninkrijk zou komen. En toen de Heer Jezus daar was en tekenen en wonderen deed, herkende men in wel de Messias. Zo van, nou, deze zal vast en zeker ons bevrijden van de Romeinen. Maar ja, wat de Heer Jezus aan zijn discipelen ook leerde en wat ze pas na de opstanding echt begrepen is, dat de Messias eerst, de Christus eerst moest lijden om daarna zijn heerlijkheid in te gaan. En dat lijden wordt hier uitgedrukt in het feit dat de Messias uitgeroeid zou worden. En dat zou gebeuren na 62 weken, maar die 7 waren dan al om. Dus na 69 jaarweken, 433 jaren zou hij, 483 jaren zou hij uitgeroeid worden. En dat is precies gebeurd. Want toen de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem, toen riep men wel Hosanna, gezegend hij die komt. Maar de Heer Jezus was er helemaal niet zo blij mee. In Lucas staat nadrukkelijk dat hij weende. Omdat ze niet hadden opgemerkt op deze uw dag wat tot uw vrede heeft gediend. Want als je deel wil hebben aan de vrede van God, zou je geloven in hem. Dat geldt voor ons ook. En wij hebben vrede bij God door het geloof in onze Heer Jezus Christus. En dat zou Israël dan ook hebben als ze tot geloof gekomen waren. Dan zou dat plan van God in ten gunste van hen worden uitgevoerd. Maar de Heer werd in diezelfde week gekruisigd. En een week later op de dag, eerste dag, stond hij op uit de doden. Deze laatste week, die 70ste jaarweek, die staat dus eigenlijk nog voor het programma van God voor de toekomst. Dat is die week die wij nog verwachten. En die wordt verdeeld in dit gedeelte in twee helften. In de eerste helft is het relatief gezien een gunstige tijd. Hè, maar daarna wordt er grote verdrukking vermeld. En hier heet het verwoesting tot het einde van die 70ste jaarweek aan toe. Maar de belofte begon in vers 24 met gunstige zaken. Daar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk, van Daniël, dus het Joodse volk in de eerste plaats, en over uw heilige stad, tenzij anders vermeld, is dat Jeruzalem. En het is de stad waar Daniël ook uit weggevoerd werd destijds, om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat zijn hele positieve dingen. Er komt een einde aan die ongerechtigheid, aan hun zonde, doordat ze zich bekeren tot de Here. En er staat ook om het gezicht en de profeet, het profetisch gezicht, te verzegelen en om de heiligheid der heiligen te zalven, om de allerheiligste te zalven. Dat is ook de Heer natuurlijk. Maar ook dat moet allemaal nog gebeuren. Voordat dat in vervulling kan gaan, moet eerst die 70ste jaarweek nog komen. Waarvan dan gezegd wordt, hè, wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. De eerste helft is relatief gezien vrede. Tweede helft is verderf, is grote verdrukking, Matteüs 24. Dat is de tijd van de benauwdheid van Jacob, uit Jeremia 30. Een van de misverstanden die je vandaag de dag leest en hoort is dat veel mensen die 70ste jaarweek in zijn geheel beschouwen als de periode van verdrukking. Terwijl eigenlijk alleen die verdrukking in de helft van de 70ste jaarweek begint. Precies zoals de Heer Jezus ook dat zegt in Matteüs 24. Als je ziet de gruwel der verwoesting, waar hier ook over gesproken wordt in Daniël 9, hè, dan moet je maken dat je wegkomt, want als dan zal grote verdrukking wezen. En dat eindigt met het aanroepen van een gelovig overblijfsel van de naam des Heeren, wat dan gered wordt en kan vluchten door de olijfberg die gescheurd is en die vallei die ontstaat. En dan zullen ze vluchten naar Azal. En dan zie je Zacharia 14 weer. De Heer zal komen. En hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En daar is dan ook de gemeente bij. Volgens Zacharia 14. Maar dit gedeelte, hè, dat de Messias zou gekruisigd worden, uitgeroeid worden, dat geloofde men kennelijk niet. Men dacht alleen maar aan dat hij het koninkrijk zou oprichten. Toen de Heer de wonderbare spijzingen had gedaan, toen wilden ze hem zelfs met geweld koning maken. Maar de Heer ontweek uit hun ogen. Hij trok zich terug. En omdat hij wel wist dat het volk niet zou gaan geloven, heeft hij op een gegeven moment ook de verkondiging in gelijkenissen gedaan. En dat deed hij om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen bekend te maken. Niet het koninkrijk, dat werd voor die tijd al gepredikt. En dat had men in het Oude Testament kunnen lezen. Maar de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En ze begrepen het niet. Alleen de discipelen, die werd het uitgelegd omdat hun ogen zagen en hun oren hoorden. Ze waren gelovigen. En de Heer verkondigt daar al het begin van de verborgenheid. En in die verborgenheid Gods heb je twee fasen. De ene, dat is de periode waarin de gemeente tot stand komt. En daarna heb je de periode van de dagen van de wederkomst van Christus, waarin het verborgene steeds meer geopenbaard wordt, totdat uiteindelijk in de 1000 jaar alles volledig geopenbaard is en zichtbaar. En wat de tijd van de gemeente betreft, is dat genoemd de bedeling der verborgenheid. We komen er straks nog even op. Maar als je nou even de geschiedenis van de Bijbel vervolgt, ik heb het al even genoemd, in de dagen van Johannes de Doper werd het Koninkrijk van God gepredikt. In Matthäus 3, daar wordt gezegd dat hij predikte het Koninkrijk Gods en men zou zich bekeren. En de Heer Jezus heeft diezelfde prediking ook ter hand genomen vanaf Matthäus 4. Want het was nabij gekomen, de aanstaande koning liep te midden van hen. En hij werd bejubeld toen hij eenmaal op de ezel naar Jeruzalem reed. Dat was de laatste dag van de 69ste jaarweek. Strikt genomen, als je het kunt uitrekenen. En de Heer weende over de stad, staat er. Omdat hij wist dat ze niet zouden geloven. En de Heer heeft dat er zelf ook aangekondigd. In Matthäus 21 lees je onder andere dat verhaal van de Heer die naar Jeruzalem op de ezel rijdt. En dat hij weent, staat in Lucas, het parallelgedeelte. En de Heer Jezus wist dat het volk niet tot geloof zou komen. En daarom heeft hij ook gezegd in Matthäus 23, lees maar even mee. En vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijke wijze hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. En dan zegt hij, zie uw huis worden u woest gelaten. De Heer kondigt dus de verwoesting van Jeruzalem en daarmee van het volk aan. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ze zullen dit nog een keer opnieuw zeggen. Wat ze zeiden in Matthäus 21, toen de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed. De Heer zegt, jullie zullen mij een hele tijd lang niet zien totdat je dat opnieuw zult zeggen. En dat zullen ze pas zeggen in zijn wederkomst. Dat wordt in Psalm 118, staat er vast wel bij, in vers 26 al aangekondigd. En daar staat het ook in de context van de toekomst. Dus de Heer kondigt al een onderbreking aan, wat inhoudt dat Jeruzalem en het Joodse volk verwoesting te wachten staat als men niet tot geloof komt en dat zou niet gebeuren. Niettemin, het wordt wel verkondigd, want sinds de opstanding van Christus hadden de discipelen een belangrijke vraag. Lees maar mee in Handelingen 1. Want ja, als het koninkrijk dan gepredikt werd, zal het dan überhaupt nu komen, nu u bent opgestaan? Handelingen 1, vers 6. Dat is dus vlak voordat de Heer ten hemel ging varen. En dan staat er in vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En de Heer geeft dan een ontwijkend antwoord. Hij zegt niet ja en hij zegt ook niet nee. Hij zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En hij geeft hun dan de opdracht, hè, dat wanneer ze de geest ontvangen, dat ze dan het evangelie zullen verkondigen. Maar de vraag bleef dus. Zou het koninkrijk nu wel over Israël komen in die tijd of niet? Nou, het werd ook gepreekt. We gaan even naar Handelingen 3. Want de voorwaarde voor het komen van het koninkrijk was natuurlijk de komst van de Heer Jezus Christus. En wat het volk betreft, dat ze zich zouden bekeren tot de Heer. En dat is wat in Handelingen 3 gepredikt wordt door Petrus toen hij een toespraak had in de tempel naar aanleiding van die man die kreupel was en genezen was. En dan staat er in Handelingen 3, vers 15, en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent, die genezen kreupele man. En het geloof dat door hem is, heeft deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Hoewel ze daadwerkelijk ook bewust riepen, kruisigt hem. En wordt toch gezegd dat ze in zekere zin onwetend hebben gehandeld, want ze volvoerden wel het plan van God. De Messias zou eerst lijden en sterven. En daarna ten derde dagen opstaan uit de doden. En daarom wordt hun nu ook aangeboden om alsnog tot bekering te komen. En dat staat in vers 18. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Het was allemaal van tevoren aangekondigd. Men had het kunnen weten. En nu wordt er een beroep op gedaan. En als God Jezus wil zenden, dan zou men zich bekeren tot God. Ja, er zijn natuurlijk in die tijd wel mensen tot geloof gekomen, maar in verhouding tot het volk niet. En met name de leidslieden van het volk, die wezen de Heer Jezus af. En ze worden genoemd de bouwlieden die de steen hebben verworpen. Of veracht. En diezelfde steen is wel geworden tot een hoofd des hoeks, uiterste hoeksteen. In bijzonder zelfs de hoogste positie, in relatie zelfs tot de gemeente. En deze prediking heeft dus te maken met die tijden der wederoprichting aller dingen. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Het antwoord was eigenlijk, nee, want jullie zullen niet geloven. En toch hebben de discipelen het later wel degelijk geleerd. En dan komen we bij een belangrijk gedeelte in Handelingen 15, waar we feitelijk de onderbreking ook aangekondigd vinden. En dat heeft alles van doen met de roeping van de gemeente. En houd even vast, het begrip onderbreking dat omvat de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus. En in die tijd hebben we ook een belangrijk groot gedeelte de roeping van de gemeente. De wederkomst van Christus is pas aan het einde van de 70ste week, dus dan wordt de 70ste week inclusief gerekend. Maar dan is het met betrekking tot zijn volk Israël. Maar wat de gemeente betreft, die wordt ook in die onderbreking geroepen, gebouwd en opgenomen. Als die voltooid is. Dat wordt hier naar voren gebracht met de woorden uit Handelingen 15 vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Eerst dat. Simeon. Of nou Petrus is geweest of de Simeon die zelfs bij de geboorte van de Heer Jezus in de tempel was. Dat maakt nu niet zoveel uit, want die Simeon die sprak namelijk ook over een andere volgorde dan men eigenlijk had verwacht. Maar hoe dan ook, eerst een volk uit de heidenen. En daarna staat hiermee de stem overeen de woorden der profeten. Hé, dit stond dus ook in het Oude Testament. En wat stond er dan? Gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren. Dat vind je terug in Jeremia 12, vers 15, noem ik nu alleen maar. Daar kun je terugvinden. Zoek het maar eens na, moet je wel goed lezen trouwens. En wederopbouwen, de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen en ik zal dezelfde wederoprichten. Dus dan wordt wel gesproken over het herstel van Israël en over het koningschap op de troon van David, wat dan uiteindelijk zijn vervulling vindt in Jeruzalem, waar de Heer zal wonen. Maar dat is gekoppeld aan dat de Heer zal wederkeren. Dus voordat de Heer weder zal keren, is er sprake van dat de Heer de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen door of voor zijn naam. Ja? En dat wordt later beschreven als de roeping van de gemeente. In die, wat men vaak dan, in evangelische kring noemt men dat dan de tussentijd. Dat is een term die men bedacht heeft, tussentijd. De Bijbel heeft er wel degelijk een Bijbelse term voor. Dat heet de bedeling der genade gods of de bedeling van de verborgenheid. Dat lezen we zo misschien nog wel even. En dat betekent dus dat de Heer hier een volgorde aangeeft. Eerst een volk uit de heidenen. Dat woord volk is het woord laos in het Grieks. En dat komen we bijvoorbeeld ook tegen in Titus 2 vers 14. Waar staat dat de Heer zich een eigen volk reinigt. Ijverig in goede werken. Dat is wat hij nu doet. En dat is een volk wat hij in Romeinen 9, maar daar komen we later nog wel tegen, verzameld uit Joden en heidenen. En dat zijn vaten der barmhartigheid, heet het daar. Komen we later tegen, maar ik noem het nu vast. En het is ook het volk wat hij noemt in 2 Korinthe 6, waarvan gezegd wordt, jullie zijn de tempel gods. En de Heer zal zeggen, jullie zijn mijn volk. En dat wordt ontleend aan Israël, maar hij past het daartoe aan op de gemeente. En dat zijn precies die versen die zo belangrijk zijn om aan te geven dat profetieën die letterlijk over Israël gaan en die ook in de toekomst wel degelijk eenmaal vervuld zullen worden, dat die in de dagen waarin wij leven gebruikt worden door de Heilige Geest om aan te geven dat God zich nu een ander volk verzamelt. Niet Israël, maar de gemeente. Uit de heidenen, uit alle volkeren. Zowel uit Joden als uit heidenen. En dat leren we in Efeze 2, hebben we vorige keer nog gelezen. Maar heb je door dat dit dus feitelijk de ommekeer is? Hè? Hier wordt dus aangegeven, het gaat van Jeruzalem naar Rome. Het gaat van de Joden naar de heidenen. De zaligheid gaat van hen weg, gaat naar de heidenen toe. En dat wordt in Romeinenbrief duidelijk aangekondigd. Lees maar even mee in Romeinen hoofdstuk 11, vers 11. En daar legt Paulus eigenlijk die verhouding tussen Israël en de gemeente uit. En dan zegt hij in vers 11, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat ze vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val, hun overtreding, is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En een parallel daarachteraan staat, en indien hun val de rijkdom is der wereld, dus de heidenen, de wereld, alle volkeren, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Je ziet dus dat er ook nog wel degelijk een volheid zal zijn voor Israël. Want ze zijn nu verminderd, dat wil zeggen terzijde gezet vanwege hun ongeloof, maar de Heer zal uiteindelijk wel dat volk tot een volheid laten komen, als eenmaal de volheid der heidenen is ingegaan. Als de gemeente eenmaal is opgenomen, als die voltallig is, pas daarna zal geheel Israël zalig worden, staat iets verderop in Romeinen 11. En ook hier staat in vers 15, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan leven uit de doden? Hun verwerping heeft geleid tot verzoening voor de wereld. Want de boodschap van verzoening, die er in Christus is, ja, want God was in Christus de wereld met zich verzoenende, die werd gepredikt onder de heidenen. En onder de heidenen komen mensen tot geloof en die maken nu deel uit van dat volk, wat in de brieven nadrukkelijk als de gemeente wordt genoemd. He, weet je nog wat we vorige keer gelezen hebben toen de Heer Jezus dat zei? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is dat volk wat hij dus nu verzamelt uit alle heidenen. En vergeet niet, de Joden die in het jaar 70 niet omgekomen zijn, zijn ook allemaal verstrooid geworden onder de heidenen. en gerekend onder de heidenen. Maar het is dus zaligheid voor de wereld. Het is zaligheid voor de heidenen. En zo zou het ook gaan. En dat koninkrijk wat destijds gepredikt werd ten aanzien van een volk Israël, vanuit het Oude Testament, is niet gekomen, maar staat in de toekomst alsnog te gebeuren. Als ze zich zullen bekeren in de dagen van de wederkomst van Christus. En in die onderbreking, die breuk, in die tussentijd, zoals sommigen het noemen, hebben we te maken met de roeping van de gemeente. Het is belangrijk om te weten dat dat een onderbreking is, want we komen in geschiedenis in het Oude Testament ook vaak een onderbreking tegen. In de vorige studie hebben we daar ook al een paar van gezien. En dat blijkt dus ook gemeentelijke waarheid te verbergen. Wij waren in Handelingen 15 zo net, nadat we nog een uitstapje maakten in Romeinen. Dus nog even terug naar Handelingen 15. Want daar vinden we eigenlijk het volgorde sinds de dagen van de opstanding van Christus tot en met de dagen van zijn wederkomst. En hoe het dus zou gaan met het koninkrijk wat zou opgericht worden. En in vers 14 lazen we dus dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat volk blijkt dan de gemeente te zijn, volgens de brieven later. En dan wordt gezegd dat het overeenstemt met de profeten die erover hadden geschreven. En dat hij daarna zou wederkeren. Dus na de wederkomst van de Heer zal hij ook weer de tabernakel Davids oprichten, wederopbouwen. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Nee, hier staat dat dat pas in de toekomst zal, als hij wederkomt. En dit verwijst naar een profetie in Amos 9, vers 11 en 12. Dat zal er wel bij staan. Hè. Je ziet dus dat dat ook bekend was. Alleen het tijdstip niet, want we leren bijvoorbeeld uit de eerste brief van Petrus dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten om te kijken hoe het zat met de tijd die tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheden daarna. Ze wisten dat daar een tijd tussen zat, een onderbreking in zat. En hoe dat zat, dat is hun niet echt duidelijk geworden. En dat is pas sinds de dagen van de opstanding van Christus bekendgemaakt. En daarna staat in vers 17, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heiden, of namelijk al de heidenen, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Betekent dus dat Gods plan allang vast stond. En dus dat ook dat volk wat nu uit de heidenen verzameld wordt voor Gods naam, dat dat in zijn plan was opgenomen. En dus de roeping en totstandkoming van de gemeente maakte daar deel van uit, zoals ook later in de brieven naar voren komt. Het maakt deel uit van het eeuwig voornemen van God. En het is dus belangrijk dat je ook hier ziet dat dus eerst dat volk dat blijkt de gemeente te zijn, daarna het herstel van Israël en het koninkrijk over Israël, daarna de andere volkeren die dan leven in de dagen van de wederkomst van Christus, die ook de mogelijkheid krijgen om de naam des Heren aan te roepen. En dat is die grote schare die we in Openbaring 7 tegenkomen. Uit alle scharen, grote scharen uit alle taal, natie, volk en geslacht. Die dan het koninkrijk op aarde zullen binnengaan. Het gelovige overblijfsel uit Israël en het gelovige overblijfsel uit de volkeren. Maar dat is pas mogelijk nadat de Heer eerst dat volk uit de heidenen heeft verzameld. En uiteindelijk ook heeft vervuld wanneer dat bij de opname van de gemeente de hemelse bestemming zal bereiken. Dat is de volgorde en we zien dus dat die tijd waarin dat volk uit de heidenen verzameld wordt als een onderbreking in de aardse lijn wordt beschouwd. Het aardse koninkrijk zal vooralsnog niet komen, maar er is wel een koninkrijk gekomen, maar dat noemt Paulus in 2 Timotheus 4 vers 18 een hemels koninkrijk. En zo zegt Colossenzen 1 vers 13 dat wij uit de macht van de duisternis getrokken zijn en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En hij is zelf in de hemel als de koning hoge priester, dus daar is ook onze toekomst. Wij zoeken daarom ook de dingen die boven zijn. En voor zover het hier is, is het in ons, omdat de Heer in ons heeft woning gemaakt door zijn Heilige Geest. Maar het is verborgen. En die tijd die wij dan soms als een onderbreking beschouwen, is dus feitelijk een verborgen zaak geweest in het Oude Testament. Maar je vindt het wel terug. Vele malen zelfs. Het is goed om dat te kennen. Het is het koninkrijk wat wel gepredikt werd, is vooralsnog niet gekomen. Nu zijn er ook sommigen die zeggen dus dat Israël daarom helemaal geen toekomst meer heeft. U kent allemaal wel de bekende vervangingsleer. Die zegt dat de gemeente, men noemt het meestal de kerk, in de plaats gekomen is van Israël. En dat betekent dus dat ze daarmee leren, en dat is soms een hardnekkige leer nog, dat de toekomst voor het volk Israël er niet meer is. Omdat ze de Messias, de Heer Jezus Christus, gekruisigd hebben, zijn ze nu verworpen en hebben geen toekomst meer. Nou, we hebben net nog gelezen in Romeinen 11, dat ze ook nog eenmaal op hun volheid kunnen wachten. En dat hun vermindering dan weliswaar tot verzoening is geweest voor de wereld, maar hun aanneming zal wel degelijk leven uit de doden zijn. Dus ook zij zullen wederom geboren worden op grond van het aanroepen van de naam des Heren. Het is dus een leugen om te zeggen dat de gemeente in plaats van Israël gekomen is en dat er voor Israël geen toekomst meer is. En zo worden dus heel veel profetieën uit het Oude Testament dan geestelijk verklaard. En over de gemeente worden die dan geleerd te zijn. Ik heb verschillende psalmen daar, bijvoorbeeld in psalm 46 bij mij, er staat boven, het is de toevlucht van Gods kerk. Maar het gaat in die psalm over de toekomst van Israël. En daar zijn meerdere verstaande vertalingen die dat hebben. De triomfpsalm voor de kerk, in psalm 47 staat er boven dan. Maar in bepaalde statenvertalingen. Maar dat is het niet. Het gaat daar over de heerschappij van Christus en over Israël en de volkeren. En dat verschil, dat men Gods plan maar beperkt kent en dat men zegt, nou, Israël heeft afgedaan en het is nu de tijd van de kerk, de gemeente, ja, dat is een onjuiste visie. Want God heeft wel degelijk in zijn woord belofte gedaan aan het gelovige overblijfsel wat voortkomt uit Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft een landbelofte gedaan. Op voorwaarde dat ze zouden geloven in het ware zaad van Abraham, namelijk Christus. En dat is pas in de wederkomst van Christus aan de orde. En de tijd die daartussen ligt, die wordt in de Bijbel beschreven als een verborgenheid. Ik heb op de kopie eerst even een vergelijking gemaakt tussen Israël en de gemeente. En dat heb ik alleen maar voor je gemak gedaan. En het is globaal, ik heb er wat schriftplaatsen bij gezet, ik zoek ze ook niet allemaal op. Het is meer voordat je nog eens iets hebt om na te kijken. Maar wat Israël betreft kun je zeggen dat hun roeping in het Oude Testament al werd beschreven, onder andere in Deuteronomium 7. En dat de gemeente ook geroepen is, een hemelse roeping heeft, volgens Hebreeën 3. En dat wij geroepen zijn met een roeping die van boven is. En dat wij ook zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar dat is niet een roeping voor deze wereld, het is een roeping met betrekking tot de hemel. En de roeping voor Israël dus, heeft dus een aards perspectief en die van de gemeente heeft een hemels perspectief. En dat geldt ook voor het vaderland. Het vaderland wat Israël beloofd is, is het beloofde land Kanaan. Daar zullen ze in de toekomst ook gaan wonen. En Jeruzalem of Sion zal de hoofdstad daarvan zijn. Maar wat ons betreft is ons hemelse Kanaan, dat is natuurlijk de plaats waar de Heer ons ook heeft bedoeld te zijn, waar we nu al gezet zijn met Christus in de hemel en waar we ook straks naartoe opgenomen zullen worden. En we zullen eenmaal worden weggerukt tot God en zijn troon, zegt Openbaring 12. En dat betekent dus dat wij een hemelse erfenis, een hemelse bestemming en een hemels vaderland hebben. We hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomende. En zelfs de oud-testamentische gelovigen die wisten dat ze beter uit konden zien naar het hemelse vaderland wat eenmaal zou komen vanuit de hemel. Maar hier, in specifiek met betrekking tot de gemeente, is het dus het hemelse Jeruzalem waar wij toe gekomen zijn. Het Sion, de stad van de levende God, zoals Hebreeën 12 dat beschrijft. Dat is geen stad op aarde, maar dat is in de hemel. En Jeruzalem is ons allermoeder, zegt de Bijbel in Galaten 4. Maar het is dan niet het aardse Jeruzalem, maar dat wat boven in de hemel is en dat is vrij. De taak is wat Israël betreft onder andere te omschrijven als een priesterlijk koninkrijk. Bij de roeping in Exodus 19 was dat al gezegd. Maar zoals ik zo straks al gezegd heb, ze hebben geen kennis gehad. Ze zijn dus uit het priesterambt gezet. Hun koninkrijk is ook van hen weggenomen. Omdat ze de Heer niet wilden volgen en dienen. Maar ze zullen in de toekomst wel degelijk een koninkrijk zijn wat over alle volkeren zal heersen. In Daniël hoofdstuk 7 staat iets verderop, hè, dat dat koninkrijk aan geen andere volk gegeven zal worden. Dat stond ook al in Daniël 2. En dat de heiligen der hoge plaatsen dat koninkrijk zullen ontvangen, en daar gaat het ook over Israël, en dat aan hem, de koning van dat volk, alle heidenen gehoorzaam zullen zijn. Dus er is wel degelijk een koninkrijk voor Israël beloofd, onder leiding van hun koning, de zoon van David, die dan zal regeren in Jeruzalem. En Israël is beloofd, als ze trouw zouden zijn, dat ze hoofd boven de volkeren zouden zijn. En geen staart. Hoofd, volgens onder andere Deuteronomium 28. En het wordt ook in Jeremia 31 aangehaald. Maar wat de gemeente betreft, ja, we hebben nu een taak die bestemd is voor onder andere het betonen van de rijkdom van Gods genade. En volgens Efeze 3 vers 10 wordt zelfs een bijzondere taak van de gemeente beschreven, dat wij door het bestaan van de gemeente een bekend maken aan de overheden en de machten die in de hemel zijn, die van de tegenstander, dat wij daarmee feitelijk een uitdrukking zijn van de veelkleurige wijsheid van God, wat hij tevoren al had bepaald in zijn plan, maar wat hij verborgen heeft gehouden. De gemeente is dus ook een toonbeeld daarvan nu. En verder zouden we als gemeente nu vandaag de dag doen wat bijvoorbeeld in Romeinen 10 vers 14 en 15 staat. Wij zijn nu degenen die het evangelie zouden verkondigen. Want het beheer van het evangelie om het uit te dragen en om het te prediken binnen de gemeenten, dat is aan het lichaam van Christus gegeven. En niet aan Israël. Dat wordt het straks wel weer, zoals we zo straks zagen, hè, dat de wet vanuit Sion en het Heere woord vanuit Jeruzalem zal uitgaan. Maar nu is het een taak voor de gemeente. En wij weten ook, hè, dat wij onze lichamen zouden stellen om daarmee de Heer groot te maken, want hij heeft ons duur gekocht. Wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En het is mooi dat de Heer als de hoge priester door zijn bloed onze gewetens reinigt om juist die levende God te kunnen dienen. Dat is wat de Heer nu doet. Dus hij vraagt van ons dat wij nu hem dienen. En een van de taken is het uitdragen van het evangelie en de ander is tot opbouw van het lichaam van Christus beschikbaar zijn in zijn dienst. En het is geweldig dat je weet dat de Heer ons daartoe bekwaam maakt, toch? Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van een nieuw verbond. 2 Korinthe 3. Maar dat heeft vooral de betrekking op de opbouw van de gemeente. De gemeente vandaag de dag heeft niet de taak om deze wereld te verbeteren. Dat is een zaak waar de Heer wel mee klaarkomt uiteindelijk. Hij maakte van deze schepping uiteindelijk totaal niets meer overlaten en dan maakt het totaal nieuwe. Dus dan zouden wij met al onze inspanningen misschien er nog iets van kunnen maken en dan zegt de Heer straks weg ermee. Het oude gaat voorbij. Er komt iets nieuws, totaal nieuws. En wij zijn inmiddels een nieuwe schepping in Christus. Wat de zegeningen betreft waren aan Israël aardse zegeningen beloofd op voorwaarde van geloof. Onder andere in Deuteronomium 28 heb je de zegen tegenover de vloek. En de zegen was het gevolg van gehoorzaamheid. Maar het waren zegeningen op aarde, in het land. En wat de gemeente betreft, ja, bijvoorbeeld in Efeze 1 staat dat wij al met elke geestelijke zegening gezegend zijn in Christus en in de hemel. Dat zijn dus primair geestelijke zegeningen. En alles wat we hier nodig hebben als gelovigen, ook daarin voorziet de Heer als we hem trouw willen zijn. Want hij heeft ook gezegd dat een godzalig leven een belofte heeft voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. Dus de Heer zorgt ook nu wel voor ons. En wat we nodig hebben om hem te kunnen volgen en dienen, geeft hij ook. Daar hoeven we geen zorgen over te maken. Maar wij hebben primair een taak met betrekking tot de opbouw van de gemeente. En het zijn in de eerste plaats geestelijke zegeningen. Wat de vijanden betreft, nou, Israël heeft heel de geschiedenis door allerlei aardse vijanden gehad. Zal het in de toekomst opnieuw hebben. Maar ze zullen dan de vijanden overwinnen. En in het verleden hebben ze dat kunnen doen als de Heer met hen was en ze op hem vertrouwden. En ja, wat ons betreft, de gemeente heeft primair een geestelijke strijd. En we hebben zozeer niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten die in de hemel zich bevinden. En dat is Satan en zijn machten. En die zijn achter de schermen actief, ook al gaat het soms via mensen die zich laten gebruiken. He, die zijn hier dan wel, die zijn instrumenten van de boze, dat kan. Maar het is in de eerste plaats een geestelijke strijd. En daarom zouden we de hele wapenrusting Gods dragen. Om te kunnen standhouden tegen de listige omleidingen van de duivel, de boze. En wat de toekomst betreft, ja, Israël zal in de toekomst in het beloofde land leven en terugverzameld worden uit de volkeren. En ze zullen door de Heer geoordeeld worden als gelovig volk in Kanaan, het beloofde land, leven. En allerlei zegeningen daar ontvangen. Ik heb er een paar schriftplaatsen neergezet. Je kunt ze eens nalezen. En wat de gemeente betreft, wat wij verwachten is dat wij opgenomen zullen worden op de wolken, de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat we zullen weggerukt worden tot God en zijn troon. En wij verwachten de openbaring, of de verschijning van de Zoon, onze zaligmaker. En wij weten dat hij ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat het gelijkvormig zal worden aan zijn heerlijk lichaam. En wij hebben een gebouw bij God. En we zullen alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, die in de hemel staat. Dat zijn allemaal dingen met betrekking tot de gemeente. Maar dat is een andere toekomst dan hier op aarde voor Israël. En die verschillen moet je kennen. En daarom heb ik even een lijstje van gemaakt om die verhouding aan te geven. Soms lijkt er veel overeenkomst te zijn. Want Israël wordt een priesterlijk koninkrijk genoemd. Maar zo wordt de gemeente bijvoorbeeld in 1 Petrus 2 ook beschreven. Maar wel met een geestelijke toepassing voor de tijd waarin wij nu leven. Daar zie je, dat zullen we later nog wel zien, hè, dat veel schriftplaatsen in het Oude Testament die over Israël gaan, de beide huizen van Israël, dat die een toepassing krijgen in onze tijd, en dat Paulus en ook anderen ze soms zo citeren om ze toe te passen op nu, de tijd van de gemeente. Dan krijgen ze dus een geestelijke, hemelse toepassing. Maar het neemt niet weg dat de letterlijke profetieën die over Israël gaan, alsnog in vervulling zullen gaan. En dat is een waarheid die wij ook wel tegenkomen nog. En dan kom ik even bij iets belangrijks terecht, want het is nu zo dat de gemeente de onderbreking is in dat plan van God. Dat is nogmaals geen noodgreep van God geweest. Hij heeft daar van tevoren rekening mee gehouden, heeft dat opgenomen in zijn plan. Maar het is in het Oude Testament niet openlijk gepredikt. Het is wel terug te vinden, maar het is nooit openlijk gepredikt. En daarom wordt het de verborgenheid genoemd. En vier belangrijke schriftplaatsen die ik met je wil lezen, daar heb ik de samenvatting hiervan opgegeven op de kopie. We beginnen even in 1 Korinthe 2. In vers 1. Daar staat: en ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods, zo zegt de Statenvertaling. En dan is het Griekse woord martyrion, hè, dat is getuigenis. Maar er zijn ook net zoveel handschriften die hebben daar niet het woord martyrion staan, maar mysterion, en dat is verborgenheid. En dat kan allebei dus. De getuigenis die hij wilde verkondigen was de verborgenheid. Maar het probleem was dat hij dat te midden van de Korintiërs niet kwijt kon. Omdat ze nog jonge kinderen in Christus waren. Ze waren nog aan de melk. En Paulus had graag meer willen vertellen, maar dat kwam bij hen niet binnen. Zoals hij dan ook in vers 6 zegt: en wij spreken de wijsheid onder de volmaakten, de volwassenen. Zij die dus niet meer aan de melk alleen zijn, maar die ook doorgroeien met de vaste spijzen. Doch een wijsheid niet van deze wereld, noch van de overste van deze wereld die teniet worden, maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande, dat mag je ook weglaten, de wijsheid Gods in verborgenheid. Daar heb je het woord mysterion weer. Die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Of eer de eeuwen waren, staat er letterlijk. Maar goed, al heel lang geleden dus. Toen heeft God die verborgen wijsheid, die wijsheid die in verborgenheid bestond, heeft hij nu pas aan ons bekendgemaakt. Maar die was tevoren al verordineerd, bestemd tot heerlijkheid van ons. Gelovigen van de Korintiërs, gelovigen van de gemeente dus. En al heel lang geleden, eer de wereld was, of eer de eeuwen waren, wat even dat dan nu betekent, laat ik het midden. Maar toen heeft de Heer dat al lang bepaald. En die verborgenheid die was bedekt, dat is het woord voor verbergen. Een verborgenheid die verborgen was. Heeft men niet openlijk verkondigd in de oud-testamentische tijd. En ik lees door, er staat, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dan weet je ook meteen wanneer die verborgen wijsheid ook begonnen is. Na de kruisiging kwam de opstanding. En daarmee ook dat de Heer als hoofd aan de gemeente gegeven zou worden volgens Efeze 1. En dus sinds de opstanding van Christus is er sprake van het begin van de verborgenheid. Gods wordt die soms genoemd, maar in het bijzonder dus met betrekking tot de gemeente. Maar het was bedekt. Het was verborgen gehouden. En God heeft het beloofd en al tevoren bestemd voor ons. Op een veel later tijdstip. Maar, zegt vers 9, gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Zie je daar ook Jesaja 64 vers 4 bij staan?
Ja.
Kijk, daar wordt het aangehaald. We gaan er nog wel een keer naartoe om het wat uitgebreider te bekijken. Maar je ziet dus dat Paulus hier gewoon Jesaja 64 vers 4 aanhaalt. En als je dat gedeelte leest, gaat het over Israël. En dan zie je zo'n verse tussenin staan, wat even een beetje vreemd lijkt. En hier wordt verklaard dat het gaat over de gemeente. In verband met die verborgen wijsheid van God. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En de Heer Jezus zei in Johannes 7, dat hij sprak dat de mensen tot hem zouden komen. En dat stromen van levend water uit zijn buik zouden vloeien. En dat zei hij van de geest, die ontvangen zouden degenen die in hem zouden geloven. Maar de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Althans niet blijvend. En sinds de opstanding van Christus ontvangt ieder die tot geloof komt de Heilige Geest. En dat is een eeuwige verbintenis met God. Door die ene geest hebben wij de vrijmoedige toegang tot de Vader. En dus sinds de opstanding is het mogelijk om die geest ook definitief, daadwerkelijk en voor altijd te ontvangen, als je tot geloof komt. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Wat heeft hij ons geopenbaard? Nou, die wijsheid Gods, die bestond in verborgenheid. Wat eerst bedekt was, wat eerst verborgen gehouden was, maar nu wordt gepredikt. En vers 12 zegt het ook, hè, want wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is ook in het bijzonder wat ons deel geworden is als gelovigen van de gemeente. Als je even kijkt naar de eerste lijn van 1 Korinthe 12, 2 vers 6 tot 10, dan was het vroeger dus bedekt en dat is verborgen. Het is tevoren verordineerd, het stond al lang vast. Maar nu wordt er van gesproken wat tevoren bereid was. Nu, dat is dus sinds de dagen van de opstanding, want anders hadden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruist als ze hadden geweten. Want ze dachten toen ze Jezus kruisten dat ze de vijand uit de weg hadden geruimd. Maar 3 dagen later stond hij op uit de dood. En overwon. Hoe is het dan bekendgemaakt? Nou, het is geopenbaard door zijn geest. En aan wie? Aan ons, namelijk de gelovigen, namelijk aan hen die God liefhebben. En wat wordt dan bekendgemaakt? Nou, de verborgen wijsheid van God. Dat is 1 Korinthe 2. De volgende is Efeze 3. Dat is een heel belangrijk gedeelte wat de apostel Paulus ons heeft geschreven door de Heilige Geest en waarin hij ook in het bijzonder dan de gemeente wordt aangeduid. Efeze 3 vers 1 tot 11, daar staat: om deze oorzaak ben ik Paulus, en dan verwijst hij naar de voorgaande versen uit hoofdstuk 2, hè, dat de Joden die tot bekering komen en de heidenen die tot bekering komen samen in één lichaam verzoend geworden zijn en een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. En dan staat er: om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, met betrekking of met het oog op u. En dan zie je dat de tijd waarin wij leven, dus die onderbreking heet hier de bedeling der genade Gods. En het woord bedeling is een bepaalde huishouding. En er zijn in de Bijbel 7 te onderscheiden. En als je ze telt, dan is dat de 5e waarin wij leven. Vanaf Adam. Hè? En de 4e was dan de wet. En sinds de opstanding van Christus hebben we te maken met de 5e. En dat is de bedeling der genade Gods. En dat is in het bijzonder ook aan Paulus toevertrouwd. Staat die mij gegeven is aan u, met het oog op u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, weer terugverwijzend naar hoofdstuk 2. En waaraan dat gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap, mijn inzicht in deze verborgenheid van Christus. Dus het gaat ook om de verborgenheid van Christus. Christus die verborgen is. Nou, die is aan de rechterhand Gods verborgen. En hij is nog niet teruggekomen. Dus die tijden der wederoprichting en de tijden der verkoeling van Handelingen 3 zijn niet gekomen. Dus de Heer doet nu een werk in het verborgene. En dat heet de verborgenheid van Christus. En dan staat erachter in vers 5, welke in de andere eeuwen, de kinderen, sommige handschriften hebben in plaats van eeuwen geslachten, maakt niet zoveel uit hoor, het is de strekking uiteindelijk van heel lang geleden, welke in andere eeuwen of geslachten, de kinderen der mensen, niet is bekendgemaakt. Gelijk zij nu, dus vanaf de dagen van de opstandingen, bijzonder hier bij Paulus, geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Staat het meervoud, apostelen en profeten. Het was dus niet alleen Paulus, maar wel vooral Paulus. En vergeet ook niet dat Johannes, die vertelt ook over de verborgenheid. Hij heeft het bijvoorbeeld in de brieven over de verborgenheid van de 7 sterren in Openbaring. En hij spreekt over de verborgenheid van Babylon, die grote hoer. Dat hoort ook allemaal bij de verborgenheid Gods. Maar het is de vraag of dat nog bij de gemeente hoort. Ja, die 7 sterren wel. Want dat zijn de 7 gemeenten, staat erbij. Ja, dus Johannes heeft er ook over geschreven. En de Heer Jezus sprak er al over toen hij begon te spreken in gelijkenissen. Maar dus met name de apostel Paulus. Maar hier wordt het zelfs in het meervoud gezegd. Aan zijn heilige apostelen en profeten. En van die heilige apostelen en profeten wordt gezegd dat zij het fundament hebben gelegd. En het fundament is Christus. Er spraken over degene die uit de doden is opgestaan. Dan lezen we verder in vers 6. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. En van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn een belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dus niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. Hier, Joden en heiden samen in één lichaam, verzoend. Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, want hij had de gemeente Gods vervolgd immers, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap, en hier staat niet het woord koinonia, dat is gemeenschap, maar hier staat het woord oikonomia, en dat is bedeling. In de betere handschriften hoort dat echt terug te vinden te zijn. Dus het is helaas dat de Statenvertaling dat niet heeft. Dus dat mag je wel veranderen wat mij betreft. Het woord gemeenschap moet zijn bedeling. Dus deze huidige bedeling waarin wij leven, waarin de gemeente tot stand komt, heeft twee namen. Dus de bedeling der genade Gods en ook de bedeling der verborgenheid. namelijk de verborgenheid van Christus en ook die van de gemeente, zoals hierna blijkt. Dus ik lees vanaf vers 9. En allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Sommige handschriften laten dat weg, hoewel het wel waar is trouwens, hè? Staat ook in Colossense. Opdat nu, door de gemeente, zie je dat nu de gemeente ook bij die verborgenheid hoort? Bekendgemaakt worden aan de overheden de machten, in de hemel zelfs, de veelvuldige wijsheid Gods, de veelkleurige wijsheid van God, door het bestaan van de gemeente, zijn wij een getuigenis van de veelvuldige wijsheid van God. En ze gruwelen ervan. Want ze zouden eigenlijk moeten weten dat zij straks uit de hemel worden geworpen en dat de gemeente wordt opgenomen. Overigens is dat ook een verborgenheid, toch? Uit 1 Korinthe 15. Zie, ik zeg u een verborgenheid. We zullen wel niet alle ontslaven, maar we zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik. En dit sterfelijke moet dan onsterfelijkheid aandoen, enzovoort, enzovoort. Dat is ook een aspect van de verborgenheid, maar dat spreekt dan over de tijd dat de gemeente opgenomen wordt. En dus hier wordt ook de gemeente wordt genoemd. En dat is volgens vers 11 naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Zie je dat het dus in het plan van God was opgenomen? En dat plan heeft hij gemaakt in Christus Jezus onze Heer, verbonden met hem. En die verborgenheid die hier genoemd wordt, de bedeling van de verborgenheid, houdt dus verband met de verborgen positie van Christus aan de rechterhand Gods in de hemel en de roeping van de gemeente. Als we daar de kolom even van bekijken, dan zien we staan. Vroeger was het niet bekendgemaakt en in de andere eeuwen of geslachten aan de kinderen der mensen. Van de eeuwen was het verborgen geweest in God. Het is nu geopenbaard en bekendgemaakt en het wordt door het evangelie verkondigd. Hoe? Nou, door openbaring is het bekendgemaakt, door de geest. En ook door de gemeente wordt die veelvuldige wijsheid van God getoond aan de overheden en machten, aan de hemelse machten. En aan wie is het bekendgemaakt? Wel aan zijn heilige apostelen en profeten, aan mij, zegt Paulus, en ik heb het verkondigd onder de heidenen, dus aan hen wordt het bekendgemaakt. En wat is dan verkondigd? En dat is de bedeling der genade Gods, oftewel de bedeling der verborgenheid uit Efeze 3 vers 9. Het is de veelvuldige wijsheid van God, het is de verborgenheid van Christus, en het is de verborgenheid van het evangelie als je het opzoekt in Efeze 6 vers 19. En dat heeft verband met de roeping van de gemeente zoals we zien. Dan gaan we naar Romeinen 16. Het laatste gedeelte, soms beschouwt men dat als een toevoeging, maar alsof het er later aangevuld is, maar ik persoonlijk ben er wel deel van overtuigd dat dat gewoon deel uitmaakt van de schriften. Omdat het gewoon in overeenstemming met andere schriftgedeelten is. Vanaf vers 25, daar staat hem nu, die machtig is u te bevestigen, of te versterken, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. En dan de alleen wijze God zij door Jezus Christus heerlijkheid en der eeuwigheid. Amen. En als je dit, die twee versen dan weer op de kolom terugvindt, dan zie je dat het vroeger verzwegen is geweest van de tijden der eeuwen. Het is niet verkondigd. Openlijk. Het is nu gepredikt door de prediking, wordt geopenbaard en bekendgemaakt. Hoe? Nou, Paulus zegt door mijn evangelie, namelijk de prediking van Jezus Christus en door de profetische geschriften. Dus geciteerd uit de schriften, ook zelfs uit het Oude Testament, maar toegepast op nu, de tijd van de gemeente. Daar zullen we voorbeelden van tegenkomen. En aan wie is het bekendgemaakt? Nou, aan Paulus, en het wordt verkondigd aan al de heidenen. En die tot geloof komen onder de heiden, maken dan deel uit van de gemeente. En wat is dan verkondigd? Of wat is geopenbaard? De openbaring der verborgenheid, volgens vers 25. En de laatste vinden we in Colossense 1. Dat zijn de belangrijkste schriftgedeelten. Efeze en Colossense lijken ook veel op elkaar. Colossense is wat beknopter dan de Efezebrief. En in de Colossensebrief, hoofdstuk 1 vanaf vers 24, daar schrijft de apostel Paulus: die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukking van de Christus, van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God. En nu heet deze bedeling dus de bedeling van God, dat God hem dat heeft toevertrouwd als huishouding. Die mij gegeven is aan u, met het oog op u, om te vervullen het woord Gods. Dat wat dus destijds verborgen is geweest, wordt nu geopenbaard om het woord Gods te vervullen. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. De welke wij verkondigen, dus Christus die wij verkondigen, vermaanden een iegelijk mens en leren een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. En dat een iegelijk mens is dan vooral de gelovige, hè? Want de ongelovige laat zich niet zo gemakkelijk stellen in geloof volmaakt. Waartoe ik ook arbeid, strijdend naar zijn werking die in mij werkt met kracht. En als je deze versen dan even weer samenvat op de kolom die daar naast staat, dan is de vraag, wanneer, hoe was het dan vroeger? Nou, vroeger is het verborgen geweest van de eeuwen en van de geslachten. En nu, sinds, wat is er dan nu, sinds wanneer? Nou, nu wordt het geopenbaard, bekendgemaakt en verkondigd en Paulus leert ervan. Aan de gelovigen. Hij maakt dus gemeentelijke waarheden bekend en de positie van Christus en wat hij doet. Hoe wordt het dan bekendgemaakt? Nou, hier staat via het woord Gods. En aan wie wordt het bekendgemaakt? Nou, die verborgenheid is aan Paulus bekendgemaakt. En het wordt doorgegeven aan zijn heiligen, onder de heidenen. En aan iegelijk mens wil Paulus graag volmaakt stellen, maar dan bedoelt hij gelovigen. En wat wordt dan bekendgemaakt? Nou, de bedeling van God, namelijk de verborgenheid. Christus onder u, of in u, kun je ook lezen, de hoop der heerlijkheid. En het is de verborgenheid van Christus volgens Colossense 4 vers 2. En je ziet dus dat de verborgenheid die verband houdt met de positie van Christus aan de rechterhand Gods in de hemel, want daar is hij verborgen, dat dat verbonden is met de plaats die de gemeente heeft. En dat is in het Oude Testament nooit openlijk gepredikt. En nu zeggen sommigen, nou omdat het verborgen is gehouden, is het dus in het Oude Testament niet terug te vinden. En dat is niet waar. Het is niet openlijk verpredikt, het is niet openlijk bekendgemaakt. Want we zien dat dat pas vanaf de opstanding van Christus mogelijk was. Omdat dan pas het tijdstip gekomen was dat het ook in Gods plan in vervulling zou gaan. Maar we zullen zien in deze studie dat er wel een heleboel schriftplaatsen zijn die juist duidelijk laten zien dat de gemeente in het Oude Testament wel degelijk voorkomt. En dat de schrift daar ook gewoon schriftplaatsen uit het Oude Testament voor gebruikt. Alleen ze passen dan toe op de tijd waarin we nu leven. En dat is een belangrijk gegeven. En de bedoeling van deze avond was om vooral tot de ontdekking te komen. Dat we zien dat de aardse lijn van het plan van God met betrekking tot Israël en de volkeren, dat die gestagneerd is op een gegeven moment, onderbroken is vanwege het ongeloof van het volk. Maar dat dat niet wegneemt dat ook in de toekomst Gods belofte wel degelijk aan Israël en de volkerenwereld zal worden in vervulling gebracht. Maar in die tussentijd, zoals men dat dan noemt, in de bedeling der genade Gods, in de bedeling der verborgenheid, houdt de Heer zich bezig met de roeping en opbouw van de gemeente. Hij is het hoofd, wij zijn leden van zijn lichaam. En wij zouden, als we verstandig zijn, ons conformeren aan dat werk wat hij nu doet. En dat is betrokken zijn bij het tegenwoordige werk van Christus. Dus de opbouw van de gemeente door hem te dienen en onze lichamen stellen in zijn dienst. En betrokken te worden in het werk des Heren. Het is niet voor niks dat 1 Korinthe 15 aan het eind van die opstanding zegt, in verband met die verborgen aspect van de opstanding, wij zullen alle veranderd worden, spreek het over de opname van de gemeente feitelijk, en dat hij dan zegt dat wij standvastig zouden zijn en altijd overvloedig zouden zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Maar laten we ons dan wel ook vergewissen wat het werk des Heren is. En als je wil weten wat het werk des Heren is in deze bedeling der genade Gods, ja, dan moet je weten wat feitelijk de gemeente is. En de gemeente is zijn lichaam. En wij zijn leden van zijn lichaam. En we zouden hem volgen, hem dienen en ons beschikbaar stellen voor de opbouw van zijn lichaam met betrekking tot een hemelse roeping, een hemelse bestemming. Zoekt dus de dingen die boven zijn. Bedenkt dingen die boven zijn. Want daar is Christus aan de rechterhand Gods. Tot zover vanavond en laten we de Heer danken. Wil jij de Heer danken, André?
Ja, vader, zo mogen we ook aan het einde van deze avond weer tot u komen. Dat wij uit de schrift hebben mogen leren dat er een onderbreking in het plan zat. Een onderbreking die u al van voor de grondlegging der wereld opgenomen hebt in uw plan. Heer, dat die onderbreking ook een verborgenheid was in het Oude Testament, maar dat dat ook tot zegen zal zijn voor, niet alleen voor ons, maar ook voor de hele wereld en voor Israël. Heer, dank u dat wij zo uw rijkdom en veelkleurige wijsheid steeds beter mogen leren kennen, Heer. Dank u dat we uw woord hebben gekregen en dat u dat aan ons gegeven hebt en dat we daarbij ook uitlegging daarvan krijgen, Heer. Heer, mogen wij zo ook in deze wereld wandelen en zien op wat uw plan is met deze wereld en uw plan met ons persoonlijk. Heer, we danken u uit genade in Jezus' naam.